Op een avond ziet Maarten Luther dat een vogeltje op een takje gaat zitten slapen. Hij schrijft, ik citeer Luther, dit vogeltje heeft lekker gegeten en gaat nu heerlijk op een takje zitten slapen. Hij maakt zich niet ongerust. Hij is niet bezorgd voor de dag van morgen. Hij zit tevreden op zijn takje en laat God zorgen. Voor zulke vogeltjes schrijft hij, die ons op zo'n lieflijke manier onderwijzen in vertrouwen op God, mogen we ons petje wel afnemen. Vogels, zegt hij, ze slapen de hele nacht zonder zorg in hun nestje. 'S Morgens staan ze weer op. Ze zijn vrolijk. Ze gaan in een boompje zitten en zingen en loven en danken God. En daarna zoeken ze eten. En ze vinden het. Zo'n vogeltje kan zijn zorgen loslaten, want hij weet dat er één is die zorgt. Vogels, zegt Luther, ze zingen en ze zijn vrolijk en kennen geen zorg, terwijl ze niet weten waar ze morgen hun eten vandaan moeten halen. Maar wij, ellendige gierigaards, zegt Luther, kunnen het bezorgd zijn niet laten. Ook al hebben wij zolders en schuren vol, en al zien wij het koren zo rijk op het veld groeien. Zie, zo maakt God de vogeltjes tot een prediker voor de meest wijze mensen. Dat was wat Luther zag en schreef. Hij zag het in zijn tuin in een bos en wij zien dat vanavond op deze biddag in Psalm 127. De tekst voor de preekgemeente staat in Psalm 127, vers 1 en 2. Ik lees u voor, Psalm 127, vers 1 en 2. Een lied Hamaaloot van Salomo. Zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. Zo de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten. Het is alzo dat hij het zijn beminden als in de slaap geeft. Tot zover. Thema voor deze preek van vanavond is twee manieren van leven. Twee manieren van leven. Eén, zinloos ploeteren. En twee, gerust slapen. Zinloos ploeteren, dat als eerste. Een lied Hamaaloot, zo begint het, van Salomo. Een pelgrimslied dus, gezongen door mensen, door pelgrims, op weg naar de stad Jeruzalem. Van Salomo. En ja, de inhoud van deze psalm doet ook meer dan eens denken aan dat andere boek van Salomo, aan de spreuken van Salomo. Bijvoorbeeld aan Spreuken 10, vers 22, waar Salomo zegt, de zegen des Heren, die maakt het rijk en hij voegt er geen smart bij. En trouwens, wie denkt er bij vers 2, het is al zo dat hij het zijn beminde als in de slaap geeft, wie denkt al lezend daarbij ook niet aan de naam van Salomo zelf, die ook wel genoemd werd Jedidja, de beminde van de Heren. Zijn naam betekent de Heere had hem lief, hij beminde Salomo. Deze Psalm 127 is een klein dichtwerk, een kort spreukenboek vol waarnemingen en levenswijsheid, waarbij Salomo verlicht door de Heilige Geest de waarde van het werk van God en van het werk van ons mensen met elkaar vergelijkt en aan ons voorhoudt. Met als belangrijkste les dat al ons werk en al onze moeite en zorgen op zichzelf zonder de zegen en het werk van de Heere te vergeefs zijn. Terug naar het begin. Een lied Hamaloot van Salomo, een pelgrimslied dus. Zo de Heere het huis niet bouwt, zo de Heere de stad niet bewaart. Ja, dan kan je wel vroeg opstaan en hard werken, maar tegen wie zegt Salomo dat eigenlijk? Tegen mensen, jazeker, die heel hard werken. En die ook voor het komende seizoen weer van plan zijn om er heel hard tegenaan te gaan. Ze staan vroeg op en ze gaan keihard aan het werk, maar ze vertrouwen op zichzelf. Op hun eigen krachten, op hun eigen prestaties. En ze houden in hun hart en leven en in hun werk weinig of geen rekening met God. Wat ze precies doen, staat er, ze bouwen een huis. Ze zijn trouwens misschien ook wel letterlijk bezig met het bouwen van een huis, met de aanleg van een tuin, met de renovatie van een dak, warmtepomp, zonnepanelen. Ze zijn, want het is ook beeldspraak, ze zijn druk met hun werk, met hun studie, met hun carrière, op zoek naar een nieuwe baan. Ze zetten alles op alles om tentamens en straks examens te halen. Ze bouwen een huis. En ze bewaken de stad. Dat wil vooral zoveel zeggen als ze zijn druk bezig met het algemene, publieke belang van kerk en samenleving. Druk met de politiek, met de maatschappij, met het maatschappelijke leven, onderwijs, kerk, vrijwilligerswerk. Ze bouwen een huis, ze bewaken de stad en ze staan vroeg op. Nee, dit zijn geen uitslapers. Ze doen hun uiterste best, ze werken van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En hun gezin is ook nog belangrijk, dat verwaarlozen ze ook niet. Kijk maar naar vers 3, 4 en 5. Zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heren. Des buiks vrucht is een beloning, gelijk de pijlen zijn in de hand van een held, zodanig zijn de zonen der jeugd. Wel gelukzalig is de man die zijn pijlkoker met dezelfde gevuld heeft. Zij zullen niet beschaamd worden als ze met de vijanden zullen spreken in de poort. Maar, zegt Salomo, het is te vergeefs. Het is leeg, het is ijdel. Wat nu? Je doet zo je best. Je slooft je uit. Je geeft alles wat je hebt. En nu zegt Salomo, vergeefs, leeg, jammer. Het is voor niets. En toch zullen veel mensen onder ons dit wel begrijpen. En helaas misschien ook wel uit eigen ervaring weten. Hoeveel lange dagen, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, had je niet gewerkt? Gezwoegd, gezweten, gezorgd, zonder uiteindelijk te krijgen wat je wilde hebben en waar je het allemaal voor deed. Anderen haalden duimen draaiend hun diploma's, kregen slapend voor elkaar wat jou met al je inspanning toch uiteindelijk niet gelukt was. Toch, hoe vaak is ons dat niet overkomen? Thuis, op school, op je studie, op je werk, op de zaak, bij je bedrijf, in de kerk. Lange dagen gewerkt, gezweten, gezwoegd, eindeloos. Maar wat we zochten en wat we hoopten, kregen we niet. En uiteindelijk bleek dat het iemand anders wel gelukt was. Al mijn moeite te vergeefs. Frustrerend, toch? De Schotse stad Edinburgh heeft een stadswapen. Woerden heeft ook een stadswapen. Ik moest even kijken op internet. Midden in een schild en dan twee leeuwen die omkijken. En daarboven een vijfbladige kroon. Maar jongelui, je moet maar eens even kijken op internet naar het stadswapen van de Schotse stad Edinburgh. Je ziet midden in dat wapen de poort van de stad. Links staat een vrouw. Rechts staat een paard. Daarboven een anker van een schip. En daarboven, en daar gaat het om, staat een spreuk, een Latijnse spreuk. Nisi Dominus Frustra. Zonder de Heere is het vergeefs. Ijdel. Frustra. Frustrerend. Het is allemaal te vergeefs zonder God. Dat vroege opstaan, dat harde werken, dat laten opblijven. Dat, wat staat er? Brood der smarten eten. Wat betekent dat eigenlijk? Eet brood der smarten. Nou, dat het brood wat je eet, het resultaat is van moeilijk, pijnlijk, smartelijk werk. Ons werk is niet zo gemakkelijk. Kost inspanning, kost moeite. Kost soms letterlijk zweet, tranen. Maar waarom zegt Salomo dat erbij? Eet brood der smarten. Om ons te herinneren. Hier moet ergens een lampje gaan branden. Brood der smarten, tranenbrood. Dat is het gevolg van de zonde in het paradijs. Adam luisterde niet naar God. At van de boom van kennis van goed en kwaad. Zondigde, vluchtte weg bij God vandaan. Maar gelukkig, toen kwam de Heere hem achterna. Hij zocht hem op en beloofde hem de komst van de Messias, de Heer Jezus Christus, met de moeder van alle beloftes. In Genesis 3, vers 15. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Ja, maar daar was nog wel steeds de straf op de zonde. Want staat er daarna, God zei tot Adam, omdat u niet geluisterd hebt naar de stem, omdat u geluisterd hebt wel naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt, waarvan ik de Heer u gebood zeggende, u zult daarvan niet eten, zo is het aardrijk om uwentwil vervloekt. En dan komt het. Met smart zult u daarvan eten. Eet brood der smarten, al de dagen uws levens. Ook zal het, Adam, u dorens en distels voortbrengen. En u zult het kruid des velds, dus niet van het paradijs, maar van daarbuiten, van het veld, eten. In het zweet uws aanschijn zult u brood eten, totdat u tot de aarde wederkeert, terwijl u daaruit genomen bent. Want Adam, u bent stof en u zult tot stof wederkeren. Kort samengevat. Adam, de aarde is nu, na je zondeval, door je eigen schuld vervloekt. En met smart zul je daarvan eten, al de dagen van je leven. Met smart, letterlijk met pijn, met verdriet, met moeizaam, zwaar, afmattend werk. Dit wat hier dus staat in Psalm 127, eet brood der smarten met pijn en verdriet. Dat is bedoeld, geliefde gemeente, om ons tot inkeer te brengen. Om ons te laten zien waar we mee bezig zijn. En om ons vooral te laten zien hoe dat komt. Dat komt door mij en door u, dat komt door onze zonde. Daarom is het allemaal zo frustrerend en zo tevergeefs. Pas dat eens toe op je eigen leven en ik op het mijne. Dat ik lang bezig was, zwoegend en vol zorg werkte van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Zonder uiteindelijk te krijgen waar ik het allemaal voor deed. En zonder mijn beoogde doel te bereiken. Wat me hier van binnen zoveel pijn deed en zoveel verdriet. En wat me innerlijk zo irriteerde en frustreerde. Dat kwam van God. Hij gaf mij, Hij gaf u brood der smarten. Om? Om ons tegen te werken? Om ons leven zuur te maken? Om ons te frustreren? Nee, dat was om ons aan het denken te zetten. Dat was om ons tot inkeer te brengen. Want zo immers was het door God niet bedoeld. Ooit was het anders geweest. Totdat mijn en uw zonde scheiding maakte tussen God en ons hart. Totdat onze zonde het volmaakte van deze aarde verwoestte. En sindsdien heeft ons werk doorns en distels die ons pijnlijk steken. Met Adam smart daarvan etend al de dagen van ons leven. Alles wat je deed, waar je zoveel energie in stopte, bleek ijdel, leeg, pijnlijk, frustrerend. Want nisi dominus frustra, zonder de Heere is het tevergeefs, frustrerend. Moet je dan maar lui zijn en gewoon iedere dag lekker gaan uitslapen? Als het toch allemaal tevergeefs is. Nee, dat is niet wat Salomo wil en dat is niet wat Salomo bedoelt. Immers, hij zegt in het Spreukenboek, in Spreuken 6, ga tot de mier, gij luiaard. Kijk naar haar wegen en word wijs. Dewelke geen overste ambtman nog heerser hebbende, haar brood bereidt in de zomer en haar spijs vergadert in de oogst. Hoe lang zult u, luiaard, neerliggen? Wanneer zult u van uw slaap opstaan? En in Spreuken 15 zegt hij, Salomo, de weg van de luiaard is als een doornheg. Weet je, een moeilijke zin, maar dat wil zeggen, die luiaard, die luilak, die maakt zich wijs dat zijn werk zo zwaar is, alsof hij zichzelf door een doornhaag moet heen wringen. En dus denkt hij van tevoren, maar daar ga ik niet aan beginnen. En dus doe ik maar niks. Dat is dus ook niet de Bijbelse oplossing. God roept ons op om in het komende seizoen vlijtig te zijn, onze uiterste best te doen en hard te werken. Op je werk, op school, op je studie, op je opleiding, in de politiek, in het maatschappelijke leven, in de kerk. Maar toch, hoe zit het nu? Want tegelijkertijd zegt ook de prediker in Prediker 1 vers 2, ijdelheid der ijdelheden. Het is allemaal ijdelheid. Het is allemaal tevergeefs. Het is allemaal leeg. Het is allemaal frustrerend. Toch? Het gaat in ons eerste punt over zinloos, over tevergeefs ploeteren. Ik vat nog even samen wat ik zo net heb gezegd. Met smart zullen we eten van het werk van onze handen. We eten, zegt Psalm 127, brood der smarten, tranenbrood, vol pijn, frustratie, verdriet. Want al onze inspanning, alles wat we doen, lijkt zo vaak tevergeefs. Maar, zei ik als laatste, lui zijn is ook niet de oplossing. De Heer roept ons op in het komende seizoen om vlijtig te zijn, onze best te doen. Maar toch zegt Salomo tegelijkertijd, het is alles ijdelheid. Want waar zit nu eigenlijk het probleem? Het probleem, gemeente, is als je van de Heer wel dingen krijgt. En misschien wel heel veel dingen krijgt. Maar hij zelf is er niet bij. Je krijgt wel Gods gaven, maar de Heer zelf is er niet bij. Wel zijn giften, succes, voorspoed, kracht, gezondheid, vooruitgang, carrière, bezit, diploma's. Maar allemaal zonder God. Zonder de zegen van de Heer. Zonder zijn liefde, zonder zijn gunst, zonder zijn goedheid. Ja, en dan lijkt het voor het oog wel alsof het goed gaat, maar dan gaat het niet goed. En dan lijkt het voor het oog alsof je veel hebt, maar het is gewoon leeg. Het is gewoon pure armoe. Dan is het uiteindelijk, wat je de komende tijd ook allemaal gaat krijgen of zelf gaat presteren, dan is het tevergeefs, frustrerend, leeg. Want dat alleen, de dingen die je krijgt, is niet genoeg om van te leven. Want zo zei Mozes tegen het volk Israël op de grens van het beloofde land Kanaan, terugkijkend naar de reis door de woestijn: Israël, u kunt van brood alleen niet leven. Hij zegt in Deuteronomium 8 vers 3 tegen het volk: Israël, de Heere verootmoedigde u, maakt u klein, liet u hongeren en spijst u, gaf u te eten met het man, het manna, dat u niet kende, noch uw vaders gekend hadden, opdat, en dan komt het doel van de Heere, hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere uitgaat. Dus het volk Israël kreeg, dat weten we van eind vorig jaar, iedere dag van de Heere in de woestijn brood uit de hemel. Zoals staat in Psalm 105. Hij verzadigde hen met hemels brood. Zoals staat in Psalm 78. God regende op hen het manna om te eten en gaf hun hemels koren. Zulk heerlijk brood hadden ze echt nog nooit gegeten. Het beste brood kwam uit de hemel. En daar hadden zij nog niets voor gedaan ook. Maar, zegt de Heere, de les is: brood alleen, daar kan je niet van leven. Als het nodig is, kijk maar, dan zal ik daar wel voor zorgen. Maar Israël, gemeente, vertrouw nu op mij, zegt de Heere, op mijn woord, wat uit mijn mond uitgaat. Ik zorg voor u. Het is waar, dat geldt ook het geestelijke leven. Uit de mond van de Heere, vanuit zijn woord, komt geestelijk voedsel voor hongerige zielen. En wie dat gegeten heeft, wie gegeten heeft, zegt de Heer Jezus, van het brood des levens, die zal niet meer hongeren. Maar in eerste instantie wordt het gezegd, en het gaat nu vanavond met biddag, in eerste instantie om ons dagelijks brood. Om de dingen die we nodig hebben voor ons gewone dagelijkse leven. En bij alles wat je het komende seizoen zoekt, vindt, krijgt, is de belangrijkste vraag twee dingen. Hieruit concluderen, twee dingen. Of de Heere erbij is, met zijn gunst, met zijn liefde, met zijn genade en met zijn zegen. En, als tweede, of je leeft van de woorden die uit zijn mond uitgaan. Of je leeft van dit woord. Want als hij er niet is en je leeft niet met zijn woord, dan is alles leeg. Maar als hij er wel is, en deze Bijbelwoorden zijn, zoals Psalm 19 zegt, zoeter voor je als honing, dan, ja wat dan? Dan word je rijk? Dan krijg je heel veel? Nou, dat zullen we straks gaan zien, of de Heer dat echt zo bedoelt en belooft. Maar eerst nog even iets anders. Want gemeente, mogen we, als de Heere het allerbelangrijkste is, en dat is zo, mogen we dan nog wel bidden voor de dingen van ons gewone, tijdelijke, alledaagse leven? Mag je dan het komende seizoen wel bidden voor school, voor je werk, voor je studie, voor gezondheid, voor kracht, voor je gezin? Als de Heere het belangrijkste is? Daarom lazen we zojuist zondag 50. Deze vraag, welke is de vierde bede van het gebed des Heren? En toen was het antwoord, wat we zo vaak bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat betekent, dit vragen we, wil Heren ons met alle noodrust des lichaams verzorgen? Verzorgen met alles wat we nodig hebben voor ons lichaam, opdat wij daardoor erkennen dat u, Heren, de enige oorsprong van alle goed bent. En dat niet onze zorg, nog onze arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen tot nut zijn. En dat wij dus ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u, Heren, alleen stellen. Dus, de Heer heeft ons zelf gezegd, dat we er wel om mogen bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat wil zeggen eigenlijk, dat je zegt, dat je bidt, dat je vraagt, Heren, wilt u vandaag weer voor me zorgen? Want alles komt toch van u. Laat me toch alstublieft, Heren, op u vertrouwen. En geeft u me alstublieft niet alleen uw gaven, uw giften. Maar alstublieft, Heren, ook uw zegen, uw liefde, uw gunst, ja, uzelf. Daarmee erken je dat de Heren boven alles staat. Maar ondertussen niet alleen, alstublieft, maar bezig zijn met de dingen van nu. Want, zegt de Heer in Matthäus 6, al die dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen behoeft. Dus hoe mag je het komende seizoen bidden? Laat ik een aantal dingen noemen. Hoe mag je het komende seizoen bidden om tijdelijke dingen? In de eerste plaats met vertrouwen dat de Heere zorgen wil. Met vertrouwen. In de tweede plaats niet om heel veel en steeds meer te krijgen. En al zeker niet om daar trots op te worden en daarmee te pronken. Denkend aan wat Jacobus zegt. U bidt en u ontvangt niet. Omdat u kwalijk bidt opdat u het in uw wellusten doorbrengen zou. Dus bidden met vertrouwen. Niet om heel veel te krijgen en daar trots op te worden. Altijd onder de voorwaarden, Heren, als u het goed vindt, als het uw wil is. En alstublieft, gemeente, niet bidden om rijkdom. Niet bidden om rijkdom, want dat is ook vooral de boodschap van deze tekst. Rijkdom alleen is ijdel, is leeg, is frustrerend. Alleen, Spreuken 10 vers 22... alleen de zegen des Heren maakt rijk. En dus is het goed om te bidden zoals Salomo zelf bidt in Spreuken 30 vers 8. Heren, armoede of rijkdom geef mij niet, maar voed mij met het brood mijns bescheiden deels. Met andere woorden, geef mij heden mijn dagelijkse brood. Want zo zegt Paulus tegen Timotheus later, die rijk willen worden, die vallen in verzoeking en in de strik en in veel dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen uiteindelijk doen verzinken in verderf en ondergang. Dus werken komende seizoen gericht op meer, meer, meer. Niet doen, mensen. Dat is leeg, dat is frustrerend, dat is ijdel en het is nog gevaarlijk ook. Ja, dan heb je misschien wel veel. Maar zonder de zegen van de Heer ben je straatarm. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Voor de komende tijd. De Heer alleen maakt ons werk betekenisvol. Denk het aan wat Paulus zegt in 1 Korinthe 10 en ook in Colossense 3. Het zij dan dat u eet, het zij dat u drinkt, het zij dat u iets anders doet, doet het al ter ere Gods. De goede manier van werken voor mij, voor u, voor ons allemaal in het komende seizoen is werken, studeren, leren, gericht op God. Op de glorie, gericht op de heerlijkheid en eer van onze God. Als je zo leeft, als je zo werkt, ben je slapend rijk. Lijkt je dat niet geweldig? Wie wil dat nou niet, toch? Ons tweede punt, gerust slapen. We hebben het gehad over zinloos ploeteren, nu de tweede manier van leven, gerust slapen. Nog even kijken naar vers 2. Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten. En dan komt het tweede gedeelte. Het is alzo dat hij het zijn beminden als in de slaap geeft. Het lijkt dat er staat, maar die andere mensen zo om zitten te ploeteren, dat krijgen Gods kinderen terwijl ze slapen. We zouden zeggen, die worden slapend rijk. Maar als je goed kijkt in je Bijbel, als je een Statenvertaling voor je hebt, dan zie je dat de woorden als in de, die staan schuin gedrukt. Er staat eigenlijk letterlijk in het Hebreeuws, God geeft zijn beminden slaap. Hij geeft ze slaap als beeld van, als symbool van stille innerlijke rust. Dus aan wie geeft hij de zegen van slaap, van stille, zoete rust? Anderen ploeteren, zwoegen, zweten, hebben verdriet, kunnen niet slapen van de zorgen, liggen in hun bed te woelen en te draaien, hoe moet dit toch en hoe komt dat toch goed? Maar zij slapen. Wie? Gods beminden. Weet je nog van die andere naam van Salomo? Jeditja, God beminde hem, de Heere had Salomo lief. Dus, waar gaat het over? De mensen die God lief hebben, zij hebben hem lief. Nee, andersom. De mensen van wie God houdt, de Heere heeft hen lief, die laat hij gerust slapen. Die geeft hij, het is beeldspraak, stille rust, hoe het ook gaat, in hun hart. Ook in het komende seizoen. Wat er ook gebeurt. Denk maar aan twee psalmen die we zojuist en ook straks gezongen hebben en gaan zingen. Psalm 3. Ik lag en sliep gerust, van zeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. In het leed dat mij genaakte, dat naar me toe kwam. Dus liep het allemaal op rolletjes? Nee, maar de Heer was erbij en dat gaf rust. Denk maar aan Psalm 4, de volgende psalm. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ten neer. Want u, Heere, alleen mijn schild en wapen. Schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij toch zeker doen wonen. Dus loopt het allemaal op rolletjes? Nee, in tegendeel, het onheil lijkt voor mij geschapen. Maar de Heere is erbij. En dus is er rust. Dus, gemeente, als de Heere het huis niet bouwt, dan is het tevergeefs. Als de Heere de stad niet bewaart, wordt het één groot fiasco. Maar, nu komt de tegenstelling, de Heere, de trouwe God die zijn woord huis, hij wil de stad bouwen. Hij wil het huis bouwen en de stad bewaren. En dat wil hoop en vertrouwen geven. Om, terwijl je ijverig je werk doet, alle dingen, ik overdrijf niet, alle dingen van hem te verwachten. Zoals Salomo ook schrijft in Spreuken 3. Vertrouw op de Heere met uw hele hart En steun op je verstand niet, maar ken hem in al je wegen. Dan zal hij de Heer je paden recht maken. En wie in dat vertrouwen leven mag, die heeft, hoe het ook gaat, hier van binnen innerlijke rust. Dus, of je weg het komende seizoen voorspoedig zal zijn, of je zegen in plaats van leegte zult ervaren, of je innerlijke rust en vrede in plaats van frustratie gaat ervaren, dat gaat afhangen, lieve mensen, van op wie je voor de toekomst gaat vertrouwen. Als je op jezelf vertrouwt, hoe dan ook. Als je alleen het huis gaat bouwen en je werk gaat doen, dan zul je brood der smarten eten. Maar als je ijverig als de mieren, steeds biddend omhoog kijkt, zeggend, Heere, help me. Als je vertrouwen voor het komende seizoen alleen op de Heere stelt en in alle dingen met hem leeft en alles van hem verwacht, dan vind je wat er ook gaat gebeuren en hoe het ook zal gaan, innerlijke rust. En dan heb je toekomst. Dan zal je ervaren wat vers 2b zegt. Het is alzo dat hij het zijn beminde als in de slaap geeft. De Heere geeft zijn kinderen, zijn lieve kinderen van wie hij zoveel houdt, vaak in dit moeilijke, onrustige leven, slaap. Dat wil zeggen innerlijke kalmte, innerlijke rust. Om, wat is de oorsprong, wat is het fundament daarvan? Om zijn eigen liefste kind, Heer Jezus Christus, die hij uit onbegrijpelijke liefde tot verloren kinderen naar deze wereld zond. En hij, de Heer Jezus, vond letterlijk nergens rust. Hij moest klagen in Matthäus 8. De vossen hebben holen onder de grond en de vogels in de lucht hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij zijn hoofd ook nog maar even kan neerleggen. En terwijl anderen sliepen, zelfs zijn eigen discipelen van wie hij zoveel hield, droeg hij bloedzwetend de last van de toren van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht. Om alles wat Christus deed en leed, daarom zijn er voor al Gods kinderen, hoe moeilijk en onrustig ons leven ook kan zijn, bij de Heere vriendelijke ogen en milde handen. En die geven ons, wat er ook gebeurt in het komende seizoen, innerlijke rust van binnen. Wij krijgen het komende seizoen wat we nodig hebben. Wat de Heere goed voor ons vindt. Onze hemelse Vader weet wat we nodig hebben. En wat een wereld vol onrust zoekt, zal ons toegeworpen worden. Laten we dan, kinderen van God, geliefde mede-christenen, jongeren, ouderen, niet bezorgd zijn tegen morgen. De morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag, zegt de Heer, heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Wees niet bezorgd, Gods beminden, kinderen van hem. Al gaat het stormen in je leven, je mag rustig slapen. In vertrouwen dat er hierboven één is die over je waakt. Al komt er honger, op welke manier dan ook. Je mag weten en vertrouwen dat de Heer de hemel kan opendoen. En manna kan regenen. Om brood van te maken, zoet als honingkoeken. God geeft zijn beminden, zijn kinderen slaap. Innerlijke rust en vrede, wat er ook gebeurt, in hem. De duivel kan er trouwens ook wat van, als het gaat om slaap. Dat even tussendoor. Want slaap is soms in de Bijbel ook een heel slecht teken. Teken van luiheid. In Spreuken 10 zegt Salomo, die in de zomer vergadert is een verstandige zoon. Maar die in de oogst verslaapt, is een zoon die beschaamd maakt. Op luiheid nogmaals rust geen zegen. Slaap is soms in de Bijbel ook een teken van zondige rust. Simson slaapt in de schoot van Delila. Daar rust ook geen zegen op. En anderen maakt de duivel weer onrustig en slapeloos. Koning Darius heeft een slecht geweten en slapeloze nachten. Maar God geeft zijn kinderen innerlijke rust. Hier verwoord met de rust van een zegenrijke slaap. Zoals Adam slaapt in het paradijs. En terwijl hij slaapt, krijgt hij een lieve vrouw van de Heer. Jacob slaapt, terwijl hij op de vlucht is, nota bene, voor Esau. En terwijl hij rustig ligt te slapen, ziet hij een ladder die reikt tot in de hemel. En zo slaapt ook Jozef midden in de ellende van de gevangenis. En terwijl hij slaapt en droomt, krijgt hij wonderlijke boodschappen van de Heer en wonderlijke beloftes. En zo ook Daniel, andere profeten. Petrus in het Nieuwe Testament. Hij slaapt in de gevangenis. Gerust. Tussen twee wachters die hem bewaken. De Heer geeft zijn kinderen, hoe het ook gaat, innerlijke rust. Tevredenheid. Hier verwoord met slaap. En stil vertrouwen dat hij iedere dag zal zorgen. Innerlijk gerust, bewust van wat de dichter zegt in Psalm 46. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Daarom, nu komt de reden waarom er zoveel rust is, daarom zullen wij niet vrezen, want de Heere der Heerscharen is met ons. God met ons, de God van Jacob is ons een hoog vertrek. Innerlijk gerust, bewust van wat de dichter zegt in Psalm 23. Al ging ik ook door een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. Want u, Heere, bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Daarom slapen we gerust. Al beuken de golven op de rotsen. Al gaan we door een donker dal. Want de Heere is met ons. Laten we gemeente kinderen van God in het bijzonder komend seizoen niet vertrouwen op eigen inzichten, eigen krachten, op eigen prestaties. Laten we denken aan wat de dichter zegt in Psalm 34. Vrees de Heere, gij zijn heiligen, want die hem vrezen, hebben geen gebrek. En laten we hoe het ook gaat in gedachten houden, dat de Heere zijn beminden, zijn kinderen van wie hij zoveel houdt, nooit zal laten omkomen. Ook niet in moeilijke tijden. Zoals de dichter zingt, ook niet in dure tijd en hongersnood. Hij geeft ons in een leven, in een wereld vol onrust, innerlijke rust, vertrouwen, slapen. En terwijl wij slapen, zorgt hij. En zo zal onze reis door het leven, vaak vol van moeite, verdriet en zorg, uiteindelijk toch rustig verlopen. Want zelfs in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Totdat straks na alle onrust van dit leven voor altijd de belofte vervuld zal worden. Er blijft een rust over. een volmaakte rust voor het volk van God. Om hem, de Heer Jezus Christus, die nooit rust had op deze aarde. Vossen hadden holen, vogels, Luther zag ze al, hadden een nest, maar hij niet. De Puriteinse dominee Thomas Brooks kijkt vooruit naar de vervulling van die belofte, van die volmaakte eeuwige rust, als hij schrijft: de slechte mensen, die zwoegers, die tobbers, die ploeteraars, hebben hier hun goede dingen. Die hebben hier hun rust. Die hebben hier hun hemel. Terwijl Gods kinderen in deze moeilijke wereld in moeite en onrust zijn, maar de dag is aanstaande dat de heiligen rust zullen hebben in de hemel. Maar de zondaars zullen dan geen goede dag meer hebben. Nooit meer 1 uur rust. Hun pijniging zal eeuwig zijn. Daarom, geliefde gemeente van Woerden, zoek toch eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u toegeworpen worden. Dan krijgt u, als u dat door Gods genade doet, hier, als een kwetsbaar en veracht vogeltje, altijd een takje om rustig op te slapen. En straks in het hiernamaals, eeuwige en volmaakte rust in het Vaderhuis. Rust in God, rust met God. Door Emmanuel, God met ons, onze Heere Jezus Christus. Amen.